die ik kies. Dat vraagt Christus van ons. Ik moet er zeggen dat ik dat niet altijd gemakkelijk vind. Het leven is er nu en dan zeer ingewikkeld. En de problemen in onze moderne samenleving ook. Soms weet ik daar werkelijk geen raad mee. Wat moeten we nu doen? En wat wil de Heer hier en nu van ons op ons werk of waar je ook maar mee bezig bent? Soms in de gemeente, met alle vragen die op je afkomen. Dat weten we soms niet. Ik zeg niet, dat kun je nooit weten. En dat moet je zelf maar een beetje regelen en bepalen. Alsof we als mens autonoom zijn. Want dat is ook niet zo. We hebben het woord van de Heer. En daarin heeft hij ons zijn wil bekendgemaakt. Dat is als het ware het grote kader waarbinnen ons leven zich moet voltrekken. En dat woord moet ons denken, ons hart doordrenken. Daarmee mag ik biddend bezig zijn, zoeken en luisteren. God, wat wilt u in deze tijd met alle vragen die op ons afkomen? Mozes bad een keer, Heer, maak mij uw weg bekend, zodat ik u ken. Dat was zijn diepste verlangen. God en zijn wil, zijn weg leren kennen. Het karakter van God. Zo kunt u het ook zeggen. Wie is God? En hoe kan ik God in deze wereld weer spiegelen naar anderen toe? Naar mijn omgeving? Want daar gaat het om. Paulus bidt daar ook een keer om. Dat onze liefde van mag groeien. En dat we inzicht en fijn gevoeligheid ontvangen om echt te onderscheiden waarop het aankomt. Wat de Heer wil. En dan gaat het nu en dan misschien om hele belangrijke beslissingen. Misschien de toekomst, hoe we ons leven inrichten. Maar ik meen, meestal gaat het om de gewone alledaagse dingen. Voor de manier waarop we ons werk doen. En hoe we met elkaar leven thuis in de gezinnen. En hoe we dat doen in de samenleving. En hoe we omgaan met het milieu. En om dat te ontdekken, heb ik wijsheid van God nodig. En die wijsheid geeft de Geest u. Ik moet erbij zeggen, dat is vaak een samen zoeken en samen luisteren naar de Heer. Ik heb daar mijn broeder en zuster voor nodig. In het geloof. Want die heeft namelijk ook inzicht van de Heer ontvangen. Niet alleen ik. Die heeft ook een gave van de Geest. Misschien wel de gave van kennis of van profetie. Of wat dan ook. De enkeling bezit niet het monopolie om de waarheid van de Heer te begrijpen. Maar samen ontdek je daar iets meer van. Wat wil de Heer in ons leven? Zodat we de juiste koers hebben. Ook in de samenleving tegenwoordig. En het derde wat Paulus uitermate belangrijk vindt, is een leven vol van de Geest. Laat de Geest u vervullen, zegt hij. Word vervuld. Nu, dat blijkbaar is niet altijd het geval. Ik kan de Geest van de Heer hebben zonder er vol van te zijn. Ik vergelijk dat maar even met een hobby. Je kunt een hobby hebben. Maar je kunt ook werkelijk vol zijn van een hobby. Als ik denk aan voetbal en ik heb er helemaal niks mee, maar een ander misschien wel. Dat kan je hobby zijn. En dan voetbal je misschien 1 uurtje in de week of 1 uurtje in 14 dagen. Je geniet er eventjes van. En dat is ook nog goed voor je conditie. Maar je kunt ook helemaal vol zijn van een hobby. En dan neemt je hobby bijna al je vrije tijd in beslag, ook in het weekend. Dat beheerst je. Er is dus blijkbaar verschil tussen iets hebben en erdoor beheerst worden. Er vol van zijn. En zo is het op de een of andere manier ook met de geest van de Heer. We hebben de geest ontvangen. We geloven in Christus Jezus. Hij is onze verlosser. Je bent kind van God. En dat is werkelijk schitterend. Maar dat betekent niet dat je hele leven dan ook per definitie wordt beheerst door de geest. Dat wil de Heer wel. Dat is zijn bedoeling. En daarom zegt Paulus, laat nu de geest je leven vervullen. Dat Griekse woordje, dat las ik een keer bij professor Versteeg, of Weilem professor Versteeg. Het Griekse woordje betekent zoiets als heersen over. Als de geest je vervult. Dat moet telkens weer gebeuren. Elke dag opnieuw. En hoe gebeurt dat dan? Nu, dan moeten we voor openstaan. Ik heb een keer van Jos Dalma een prachtig voorbeeld gehoord. Die dacht aan een trechter en een rietje. Die had hij een keer meegenomen. Als je boven een grote trechter een gieter zou houden, dan gaat het water erom. Maar we moeten hier, zo'n gieter hebben en dan giet ik water in. Dan gaat het er allemaal doorheen en dan vang je dat op. Je kan er ook een piepdun rietje onderhouden, onder die kan, maar daar komt er niet zo erg veel doorheen. Door die trechter komt meer. Maar soms, en dan moeten we ook volstrekt eerlijk zijn, hebben we daar niet zoveel zin in. Dan denken we nog niet al te veel. En ook niet al te vol. Het is wel goed zo. Een beetje. Ik noem dat maar klaarstaan met een rietje. Meer niet. Ik zeg erbij, dat ken ik ook uit mijn eigen leven, dat is super saai. Maar dat is wat anders. Paulus zegt, laat je leven vervullen. Open je leven, je hart, om de dingen die de geest je geven wil te ontvangen. En de geest van God wil ons ongelooflijk veel geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de vruchten van de geest, aan de liefde en de vrede en de vriendelijkheid van de Heer en de blijdschap. Al die dingen die de geest van God ons geven wil, ook gaven die hij ons kwijt wil. Daar kunnen we als gemeente niet zonder. Dus vandaar dat er een opdracht is. Laat de geest je nu vervullen. Dat is daar zoiets, ga daar staan als een trechter en bid en ontvang. En soms moet je dan een aantal dingen wegdoen. Zo is het ook nog. Dingen die de geest bedroeven. Die de geest als het ware wegjagen. Of uitdoven. Dat zegt Paulus in hoofdstuk 4. En dan noemt hij er een heleboel. Dan heeft hij het over dingen als bitterheid. Vastgeroeste kwaadheid zou je dat kunnen noemen. De naam van een ander door de modder halen. Of gore taal uitslaan enzovoort enzovoort. Dat moet u thuis maar lezen. Dat is de geest van God nu echt niet blij mee. Dan dooft het vuur langzamerhand. En als dat heel lang duurt, dan denk je een keer, het is niet meer zoals jaren geleden. Toen merkte ik iets van God. Er was blijdschap in mijn leven en er was kracht. En ik merkte hoe hij mijn leven leidde. Het is net of het wat weg is. Het is wat niet meer reëel. Wat onwezenlijk. Dat als een trechter openstaan betekent dan soms die dingen die niet goed zijn, die de zaak wat verstoppen, wegdoen. En weg laten nemen door Jezus. Laat hij die levensruimte maar vullen en beheersen. Dat is het. En ik zeg erbij, dat is niet in de eerste plaats een emotionele kick. Of geestelijk uit je dak gaan. Of zo. Dat denken sommigen. En dan komen ze meter van de kater thuis, want die dingen gebeuren niet altijd. Natuurlijk, onze emoties zijn er wel bij betrokken. Maar het belangrijkste is, geven we de geest van de Heer, geven we God zelf, Christus, ruimte in ons leven. Heeft hij het voor het zeggen? Daar gaat het om. Word ik dan meer mens? Zoals hij mij bedoeld heeft. En wat is het resultaat ervan? Wat is de uitwerking? En dat vind ik ook heel mooi daar in dat gedeelte. Dan noemt Paulus een paar dingen. Het eerste wat hij noemt is lofprijzing. Ik denk even aan het verhaal van Cornelius in Handelingen 10. Die mensen worden daar vervuld met de geeststaten. De geest viel neer. Je moet je voorstellen, zomaar tijdens de preek. Dus Petrus hield daar aan preken. En terwijl hij daar aan preken is, gebeurt er wat. Wat doen die mensen dan? Ze beginnen de Heere God groot te maken. We zouden zeggen, hebben ze zingen zomaar spontaan een aantal lofliederen. Enthousiast over de liefde van Christus. En dan zingen ze. Bidden. Met heel hun hart. En ik neem aan met heel hun gevoel. Als je verliefd bent, heb je dat eigenlijk ook. Je denkt aan de ander en dan ben je blij. Je vertelt de allermooiste dingen over de ander. En dan zeg je tegen haar of hem. En misschien zeg je het ook nog wel tegen anderen wie ze is en of wie hij is en wat de ander voor je betekent. Nou, en zo is het eigenlijk ook bij de Heere God. Dankbaarheid, noemt Paulus. Ik moet u zeggen wat me opviel in Romeinen 1, toen ik de brief weer een keer doorlas, is dat ondankbaarheid bij Paulus de wortel van alle zonde is. Daar begint het blijkbaar mee. Ik ben niet dankbaar voor de dingen die God aan me geeft. En de vervulling met de Heilige Geest, die zorgt er blijkbaar voor dat we daar weer een beetje oog voor krijgen. Voor die mooie dingen die de Heer aan ons wil geven. En dat we daarna met dat mooie wat we ontvangen hebben, weer naar de Heer teruggaan. En het uitspreken, hem eren daarmee. Je wordt als het ware wat overstelpt door verwondering. Wat is die Heer toch goed? En dat geef je dan aan hem terug. Met een loflied. Een dank. En als laatste noemt Paulus daar elkaar dienen. De een en de ander. De een de ander. In de NBG-vertaling stond daar elkaar onderdanig zijn. Dat betekent zoiets, je dient elkaar zoals de Heer Jezus jou diende, die niet zelfzuchtig was. Dus niet de ene staat hier in de kerk of waar dan ook en de ander staat daar en die ander moet jou dan dienen of zo. Nee, we staan op hetzelfde niveau en we dienen elkaar, het is wederkerig. Je hebt in de kerk geen absoluut boven en een absoluut onder. Om het zomaar te formuleren. Je helpt elkaar en je dient elkaar. De ene keer word ik geholpen omdat ik dat nodig heb. En dat valt eerlijk gezegd niet altijd mee om je te laten helpen. Als je bijvoorbeeld in de frut zit. En een andere keer help ik de ander. Dat is het werk van de geest. wanneer die je leven vervult. Hoe leven we nu in deze nachristelijke wereld? Waar een heleboel dingen op je afkomen en die beïnvloeden je soms onbewust. Ik vat samen, daar geeft Paulus een paar adviezen. Houd nu in je tijdsbesteding rekening met God. Leef vanuit de binnenkamer. Dat is het eerste. Het tweede is, zorg ervoor dat je een positieve invloed hebt en kies het juiste moment om iets te delen met de ander. En zoek samen als gemeente nu naar de wil van de Heer en laat de Geest je vervullen. Alleen dan houd je vaste koers.